Oké, ondertussen is het blijkbaar gezellig aan het worden in de studio. Eventjes van hoofdtelefoon wisselen. Oké, dag Diego. Jij komt hier participeren, maar jij komt hier ook iets uitleggen?
Ja, ik neem deel aan het klimaatactiekamp. En ik kom hier iets uitleggen over permacultuur. Onder andere samen met een kennis van mij ga ik ook een workshop geven over permacultuur morgen hier op het kamp.
En wat is dat?
Permacultuur?
Ja.
Permacultuur is eigenlijk een... het is eigenlijk een soort systeem dat ontstaan is in de jaren 70, jaren 80 in Australië. Oorspronkelijk door Bill Mollison uitgevonden, die een antwoord wou vinden op de wantoestanden en de problemen die er waren binnen de hangbare landbouw. Dus permacultuur is eigenlijk een samenvoegsel van de woorden permanente en agricultuur, of permanente en cultuur.
Ja, cultuur is sowieso een verzamelterm voor ingrijpen van de mens, dacht ik zo. Hè?
Ja, ja.
En wie was die man? Was dat een wetenschapper of een landbouwer? Of, ik neem aan geen visser.
Nee, maar dat was eigenlijk een... eigenlijk was dat een wetenschapper, maar ook een systeemdenker. Dus die wou eigenlijk buiten de kaders van de hangbare wetenschappelijke disciplines gaan kijken... om verbanden te gaan leggen die normaal gezien niet veel gelegd worden. En hij is gaan kijken naar, vooral naar ecologie. De ecologie van een oerbos is eigenlijk gaan kijken van... hoe kunnen we een oplossing vinden voor de problemen binnen het huidige systeem... door te gaan leren samenwerken met de natuur.
En wat zag jij dan als de problemen van het huidige systeem?
Wel, er zijn een aantal problemen... Een groot voorbeeld is bijvoorbeeld de huidige landbouw, hoe dat die in elkaar zit en hoe dat die werkt. Je hebt bijvoorbeeld, zoals het in onze streken meestal gebeurt, heb je grote uitgestrekte landerijen waar steeds monoculturen gezaaid worden. En die monoculturen die worden bemest met kunstmest, waardoor heel veel problemen ontstaan. Een bepaald probleem is, je moet die gronden gaan bewerken met grote machines. Dus dan krijg je de bodem die helemaal verstoord raakt. Dan krijg je groot gebruik van fossiele brandstoffen waar dat je niet vanaf kunt. Dan krijg je, doordat de bodem niet opnieuw gesteund wordt, of het bodemleven niet ondersteund wordt, dat de bodemkwaliteit achteruit gaat. Dus steeds minder vruchtbaar wordt. En ook zijn die gewassen compleet afhankelijk van de pesticiden die erop gesproeid worden. Dus is het eigenlijk een systeem geworden dat van we zijn eigenlijk gegaan van een systeem binnen de boerenstiel waarbij landbouwers eigenlijk voor een groot stuk zelfvoorzienend waren en in harmonie leefden voor een deel met de natuur en in kringlopen werkten, zijn we gekomen naar een punt waarbij dat ze volledig afhankelijk zijn van input van de industrie en van de chemische sector.
En dat speelde ook heel erg in Australië dan?
Dat speelde niet alleen heel erg in Australië. In Australië krijg je dan vooral het probleem dat er woestijnvorming optreedt. Maar dat is gewoon een globaal probleem op dit moment.
Ja. En wat was dan de oplossing?
De oplossing? Hij heeft eigenlijk gekeken naar hoe de natuur werkt. En,
je hebt daar een schitterend schema van.
Ja, ik heb verschillende schema's. Die zijn de voorbereidingen van de workshop van morgen.
Maar ik kan die natuurlijk niet aan onze luisteraars laten zien.
Nee, die kun je niet zien. Maar ik ga wel enkele dingen daaruit proberen naar voren brengen. Dus aan de ene kant heb je dus het probleem van het huidige systeem dat problemen veroorzaakt. Niet alleen in landbouwgebied overigens, ook in sociale... permacultuur is eigenlijk een holistisch ontwerpsysteem, dus je kunt het toepassen op allerlei verschillende gebieden. Waar hij uiteindelijk mee afgekomen is, dat is door te gaan bestuderen hoe de natuur werkt en hoe de natuur dingen oplost, gaan zien hoe kunnen we dit in onze cultuur of in onze agricultuur gaan imiteren. Zodanig dat we werken volgens principes die de natuur gebruikt, waarbij dat we in de plaats van de elementen daar zetten die van zichzelf zouden komen, dat wij gewoon goed kijken van welk element zou er daar van nature uitgekomen zijn en dat we dat vervangen door iets wat dat ons in dat systeem kan dienen.
Dus eigenlijk gewoon de natuur een zetje geven in de richting...
Het is eigenlijk bijvoorbeeld, ze gaan eigenlijk bijvoorbeeld gaan kijken naar wat is wat zou er gebeuren op een bepaalde plaats als we de natuur volledig zijn gang laten gaan? Dus als je dat ziet in onze streken, een stuk grond, we zitten hier nu in het Sint-Annabos, dat is een stuk grond dat eigenlijk nog niet zo heel lang geleden opgespoten is. Nu, je ziet hier al, als je luistert kun je dat natuurlijk niet zien, maar hier rondom staan eigenlijk heel veel jonge boompjes, opschoten van struiken, en uiteindelijk wordt dat een bos. Dus alles in onze streken evolueert automatisch naar een bos. Dus als we gaan proberen, als we een landbouwsysteem in stand proberen te houden, waarbij dat we steeds de bodem naakt houden, dan zijn we eigenlijk een heel onefficiënt bezig, want we zijn continu aan het vechten tegen de natuur.
Ja, maar we willen toch ook graan aanplanten en niet alleen maar van beukennootjes leven?
Ja, je kunt natuurlijk graan gaan aanplanten. Graan is eigenlijk een van de verschillende mogelijkheden om aan uw koolhydraten te geraken. Er zijn ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld
Berkenschors? Nee, toch?
Nee. Maar bijvoorbeeld maar kastanjes. Kastanjes zijn eigenlijk een koolhydraatbron. Dus in principe kun je daar aan uw behoefte van koolhydraten voorzien.
Dat zou toch wel een drastische wijziging van onze eetpatroon met zich meebrengen.
Maar het is natuurlijk niet... Ik eet zelf ook graan en ik hou ook van graan, dus het is niet de bedoeling dat je per se moet graan opgeven, maar je kunt wel gaan zien van wat ook onder permacultuur hoort, dat ze een aantal principes hebben die je kunt hanteren om een soort criterium op te stellen van hoe duurzaam is mijn keuze. En je kunt bijvoorbeeld gaan zien van graan opgeven is op dit moment niet echt een haalbare keuze, maar je kunt wel gaan zien van is het dan op een duurzame manier tot mij gekomen? En dan komen die verschillende principes naar boven.
Ja, dus als ik het goed begrijp, moesten we hier echt leven zoals de natuur het hier vanzelf wil, dan zouden we allemaal in een bos zitten.
In principe wel. Zou het grootste deel in elk geval uit bos bestaan.
Maar ja, dat vinden jullie ook dat inderdaad niet haalbaar is. En we gaan dus wel voor de granen, maar dan op de natuurlijkst mogelijke manier.
Ja, de natuurlijkst mogelijke manier. En daar bestaan een aantal principes voor vanuit permacultuur. Dus dat is de... ik ga beginnen met de ethische principes. Zijn eigenlijk drie grondprincipes die aan de basis liggen van heel permacultuur. Dus de eerste en belangrijkste is zorg voor de aarde. Dus zorg voor de aarde, dat wil gewoon zeggen van... Ja, als we geen zorg dragen voor de aarde, dan zijn we gewoon onszelf kapot aan het maken. Dus moeten we zorgen dat we bijvoorbeeld alleen biologische hulpbronnen gaan gebruiken, of zoveel mogelijk. Dat we niet met chemische dingen zijn. Dat we lokale hulpbronnen gaan gebruiken, zodanig dat we niet heel veel voor heel veel uitstoot zorgen met grote transacties, wat op dit moment heel krankzinnig is.
Een hond?
Ja.
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 Ik was even afgeleid.
Dus zorg voor de aarde is één punt. Een ander punt is zorg voor de mens. Dus het is ook belangrijk dat het sociale aspect goed telt. Dus daarbij krijg je bijvoorbeeld dat het voedsel op een eerlijke manier gekocht of verkocht en geteeld wordt. Daarbij krijg je dus, als je die twee combineert, kom je eigenlijk al aan de korte keten. En een derde iets, dat is...
De korte keten, tussen haakjes, is niet waar men de vrouw aan vast ligt in de keuken. Hè? Dat is... Daarmee bedoelen jullie dat de afstand tussen producent en consument zo klein mogelijk
is? Ja, zo klein mogelijk is. En liefst in het beste geval dat de consument uiteindelijk erin slaagt om zelf zoveel mogelijk te produceren.
Aha, op mijn balkon.
Op uw balkon bijvoorbeeld. Er bestaan perfecte permacultuurontwerpen die je ook op een balkon kunt toepassen.
En op het terras van Radio Centraal, wat denkt u, Joris? Aardbeien en spruitjes. Ja. Goed, ik onderbreek u.
Ja, een derde basisprincipe is, je hebt daar twee namen voor. De ene is grenzen stellen aan consumptie en aan groei, wat dat op dit moment redelijk precair is. Er zijn twee termen voor dat principe die eigenlijk over het zaadste gaan. Een andere interpretatie daarvan is eerlijk delen. Dat is heel nauw aan elkaar verbonden, want als we grenzen stellen aan onze eigen consumptie, dan gaan we automatisch ook eerlijk delen met de mensen in de landen in het zuiden en zo. Dus ja.
Dan moeten zij nog eerlijk willen delen met ons, hè? Dat is,
Maar daarvoor is het natuurlijk ook belangrijk dat we proberen om zoveel mogelijk onze lokale veerkracht te versterken. en lokaal te gaan produceren voor zoveel als mogelijk.
Ja. Ja, ja, dat zijn die drie, waren er geen 16 principes of 12?
Ja, er zijn verschillende modellen opgemaakt, want permacultuur is eigenlijk een systeem, een ontwerpsysteem, maar het is geen dogmatisch systeem. Dus het gaat hem vooral over het leren denken in modellen en het leren ontwerpen van duurzame systemen. En die 12 principes, dat is bijvoorbeeld het model van David Holmgren. Die heeft dat op een bepaalde manier visueel voorgesteld, met allerlei symbolen en zo.
En wie was dat, de vriend van Bill Mollison? Of?
David Holmgren is in elk geval nauw betrokken bij het werk van Bill Mollison. Zij waren eigenlijk de pioniers van de permacultuur.
Hm.
Ja. En dan heb je natuurlijk de oorspronkelijke principes van Bill Mollison zelf. Maar deze die ik hier nu voor mij liggen heb, dat is nog uitgebreid. Er is nu een nieuwe, verdere evolutie in permacultuur bezig. Die gaat naar integrale permacultuur. Dus waarbij dat eigenlijk niet alleen gekeken wordt naar... want oorspronkelijk was permacultuur dus voornamelijk rond agricultuur. Maar waarbij dat ook naar de rest van de cultuur gekeken wordt. Dus dat ook het psychologische aspect, het culturele aspect, daar dat ook een onderdeel daarvan wordt.
Ah, en gelden wij bij Radio Centraal als een permacultuur? Nu moeten we ons maar eens komen doorlichten.
Ja. Dan heb ik informatie nodig over wat jullie elementen zijn en principes. En, ja,
daar zijn we wel even mee bezig.
Ja.
Nu, want ik kan me ook voorstellen dat principes die in Australië worden uitgewerkt niet zo echt onmiddellijk van toepassing zijn in een ander klimaat, of toch wel?
De praktische uitvoering van principes niet, maar de principes zelf die zijn wel op zich wel universeel. Omdat ze natuurlijke systemen bestudeerd hebben, maar niet alleen in Australië, ook op andere plaatsen in de wereld.
En dat wordt dan iedere keer lokaal uitgewerkt?
Dat wordt altijd lokaal uitgewerkt. Het is altijd de kern van permacultuur, als je echt aan een ontwerp wil beginnen, is observeren. Dus alles start met een observatie van wat zijn de elementen hier, hoe zijn ze met elkaar verbonden.
En over welke elementen, de natuurelementen?
Ja, je hebt de natuurelementen, maar je kunt evengoed ook, bijvoorbeeld de lokale bevolking van een bepaalde plek is ook een element. De locatie van de rivier of van een waterbron is ook een element. De hellingsgraad waarop dat je zit, is ook een element. Of ja. De zon, hoe de zon opgaat, ondergaat, de wind. Dat zijn eigenlijk allemaal elementen. En hoe meer van die verschillende elementen je erin betrekt en bestudeert en observeert, hoe stabieler je ontwerp wordt.
En dat ontwerp geldt dan voor een bepaalde plek?
Dat geldt voor een bepaalde plek, of voor een bepaalde cultuur, of voor een bepaalde situatie, actie, ja.
Ja, dus bijvoorbeeld, wij moeten hier... natuurlijk niet hetzelfde doen als in de woestijn. Hè. Ik neem aan dat men daar water vasthoudt en dat we het hier soms liever kwijt dan rijk zijn.
Ja, dus daar bestaan ook dan weer specifieke technieken voor. Ja.
Fantastisch. Geef eens een concreet voorbeeld. Wat is nu een typische toepassing van permacultuur?
Een typische toepassing van permacultuur, als het dan echt gaat over water vasthouden of water afvoeren, is... In de woestijn is dat bijvoorbeeld dat ze gaan werken, als het dan op een helling gaat, dat ze gaan werken met swales. Swales, dat zijn, hoe moet je zeggen, dat zijn zo uitholingen van de helling langs de hoogterichting, dus langs de hoogtelijn weg.
Dus een soort kleine terrasjes eigenlijk.
Ja, zoiets. En die zorgen ervoor dat het water dat van de helling stroomt steeds trager ervan stroomt. Waardoor dat het water langer vastgehouden wordt.
En indringt.
En indringt in de grond, inderdaad. En daar kan dan bijvoorbeeld gewerkt worden met eerst pioniersplanten die langs de rand van die helling groeien, de zon tegenhouden, waardoor het er minder van dat water verdampt.
Pioniersplanten?
Ja.
Is dat een bepaalde plantsoort of is dat een categorie?
Dat is een bepaalde categorie.
Dat zijn de eerste die je ergens zet om degradatie tegen te gaan dan. Ja.
Ja, een van de principes van permacultuur is proberen om de natuurlijke successie te versnellen. En dat is een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld. Dat je gaat starten met die pioniersplanten daar te zetten. Of bepaalde planten die heel goed bestand zijn tegen die extreme omstandigheden. En die gaan dan de voorwaarden creëren voor de volgende planten die daar kunnen gaan groeien.
Dus die zijn bijvoorbeeld groot en zorgen voor schaduw en hebben weinig water nodig. En
ja, op dat moment wel.
En, ja.
En normaal gezien, als het systeem verder groeit, dan zullen zij ook verdwijnen.
Ah ja.
Ja, dat is altijd zo eigenlijk met pioniersplanten. Dat kun je zien als je bijvoorbeeld als je ergens bent en je hebt een tuin en je spit je tuin, de eerste plant die opkomen, dat is heel hardnekkig onkruid. Waarom? Omdat de natuur altijd gaat proberen om de bodem te bedekken. De bodem, dat is eigenlijk de huid van de aarde. En daarin zit eigenlijk, ja, daarin zit heel veel leven. Hetzelfde leven als dat in onze eigen darmen zit, overigens. En om dat leven in stand te houden, is er een bepaalde hoeveelheid organische stof nodig. En is er een bodembedekking nodig.
Dus die komt er zo snel mogelijk?
Die komt er zo snel mogelijk in de vorm van wat wij vaak onkruid noemen. Dus ja, als je steeds opnieuw altijd maar de grond omhoedt, ja, dan krijg je gewoon steeds weer onkruid. En...
Maar ik vind het toch wel zielig dat die pioniersplanten verdwijnen. Dus die maken zichzelf eigenlijk het leven onmogelijk.
Eigenlijk niet, want die zijn perfect aangepast om op een andere plaats dan weer die positie gaan in te nemen.
Ja, maar planten wandelen toch niet? Die...
Ja, maar zaden verspreiden zich wel.
Ah, ja.
En die pioniersplanten zijn er vaak op voorzien om bijvoorbeeld op... Ja, dat is hoe ecologie in elkaar zit, hè. Je hebt bijvoorbeeld distels, dat zijn pioniersplanten, maar die verspreiden zich vaak door bijvoorbeeld een distelvink. Dat is een bepaald type vogel die zaden van distels eet. Als die vogel ergens anders naartoe vliegt en die poept, dan kunnen die daar weer gaan kiemen. Dus in principe verspreiden hem dat gewoon telkens. Pioniersplanten hebben heel geraffineerde manieren om hun zaden te gaan verspreiden.
Spannend, wij niet. Dus dat is een idee van zo, om het water vast te houden.
Ja, dat is een idee om het water vast te houden. Er is ook een manier om het water kwijt te raken. Dan ga je alleszins bijvoorbeeld al gaan kijken van waar wil ik zeker geen water hebben. En dan moet je gaan beginnen met in je ontwerp die plaats te reserveren voor het hoogste punt van je plek.
Dus dan moet je het kunstmatig gaan ophogen?
Niet noodzakelijk kunstmatig gaan ophogen. Natuurlijk, ja, als je al in een overstromingsgebied leeft... Dan is het natuurlijk wel heel moeilijk om dat te gaan aanpassen, want dan ben je eigenlijk al tegen de natuur aan het werken. Dus ja, dan moet je blijven heel veel erin investeren, dat is, ja, dat is evident. Maar anders kun je ook bijvoorbeeld, om minder water te hebben op een bepaalde plek, kun je inderdaad ophogen, maar niet met materiaal dat je van elders invoert, maar door gewoon op het laagste punt een vijver te graven. En het water stroomt naar die vijver. Die vijver houdt die vijver zorgt ervoor dat al het overtollige water naar daar stroomt. En tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat de rest een beetje uitdroogt.
Fantastisch. Maar wat zei je dan juist van terrassen in balkonnetjes? Want dat vind ik altijd wel interessant. Ik heb namelijk terrassen in balkonnetjes.
Voor terrassen en balkonnetjes wordt er meestal gewerkt met verschillende lagen van planten. Omdat je daar zit met een beperkte ruimte. Dus daar wordt er... gewerkt met planten die kruipen, dus die kunnen bijvoorbeeld door de draden van een balkon, dus door de spijlen van een balkon naar buiten kruipen en zo kun je
naar
zelfs...
de buren?
Ja, je moet dat misschien soms een beetje inknippen, maar als je bijvoorbeeld met een pompoen werkt en er groeit ook een pompoen op het terras van je balkon van je buur, dan kun je zeggen dat hij die pompoen mag houden bijvoorbeeld.
Een win-win situatie.
Ja, een win-win situatie, dat wordt ook zoveel mogelijk toegepast. Wat kun je dan nog gaan zetten? Klimplanten die langs de kanten weg omhoog groeien. Daaronder kun je dan misschien weer... achteraan, dus waar de planten die het hoogst worden, zet je dan achteraan. Daarvoor zet je dan wat lagere planten. En daarvoor misschien wat kruipplanten zoals aardbeien. En op die manier kun je eigenlijk door verschillende lagen bij elkaar te zetten, kun je er redelijk veel op kwijt op een kleine oppervlakte.
Ik zal er eens over denken. Ik heb, er staat zo'n berg bloempotten, groot en iets kleiner op mijn terras. Maar ik had dat moeten doen eigenlijk. Dus ik ben de ultieme permaculturist dan.
Ja, in zekere zin wel. Want,
nu, veel kastanjes heb ik dan nog niet kunnen rapen.
Ja. Ja, dat is de situatie waarin hij zit. Ja.
Dus jullie gaan hier morgen een soort van workshop geven dan? Of,
Ja, morgen geven wij hier een workshop. Waarbij we gaan een aantal elementen uitleggen over permacultuur. En ook zo'n beetje een inleiding doen over wat is permacultuur, wat is het doel ervan, waarom permacultuur. En als we die principes zo wat uitgelegd hebben, gaan we een soort van interactieve workshop doen, waarbij we echt gaan van een bepaalde uitgangssituatie gaan vertrekken van bijvoorbeeld, we maken een tekening, we zetten een huis, en we beginnen gewoon met te zeggen van, wat zijn de elementen die je... die er willen integreren. En dan kunnen mensen zelf elementen inbrengen. En dan zoeken we wat is de beste plaats, bijvoorbeeld.
Oké, dus het is effectief interactief.
Ja.
Fantastisch. Goed, en zullen we nu afronden? Onze volgende interveniant stond al aarzelend achter een flap van deze fantastische tent. Kunnen jullie in de studio een kort nummertje... Yeah.